In Handelingen 18 waren wij terecht in de derde zendingsreis van de apostel Paulus. Officieel althans. Waar de apostel in Efeze terecht kwam. En voor de gelegenheid mensen ontmoette die wel gelovigen waren, maar niet gehoord hadden dat er een Heilige Geest was. En zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, het bleek dat ze die wel degelijk ontvangen hadden. Maar hoe dan ook, het wordt hun gedemonstreerd en ook ons trouwens wordt gedemonstreerd doordat zij begonnen te spreken met vreemde talen, namelijk zij begonnen te profiteren in vreemde talen. Dat is Handelingen 19 vers 6 waar dat vermeld staat. En van hen staat, alle deze waren omtrent 12 mannen. Je begint te denken dat het verhaal opnieuw begint. Dus je bent bijna terug, zal ik maar zeggen, in Handelingen hoofdstuk 2, waar het een en ander begon met 12 mannen die begonnen te spreken met vreemde talen. Maar daar waren ze van Joodse afkomst. En hoe dat hier is, dat staat er niet bij, maar wij denken van niet. Hoe dan ook, of hoe dat precies is, dat weten wij verder niet, maar de geschiedenis van Handelingen 2 en wat daarop volgde in de dagen van Petrus herhaalt zich hier, maar we zijn hier in een heidense omgeving, om zo te zeggen. En voor zover wij weten zal dat de reden zijn waarom de geschiedenis zich herhaalt en waarom het een en ander gepaard gaat met spreken in tongen en genezingen, want dat zijn we dan toch heel lang niet tegengekomen in de voorgaande hoofdstukken. Want zo gewoon als velen denken, was het toch heus niet, was maar bij bepaalde gelegenheden een enkele keer. Maar het was maar bij bepaalde gelegenheden dat deze dingen voorkwamen, althans vermeld worden in de Bijbel. Dat heeft een goede reden. De goede reden is natuurlijk dat al deze wonderen en tekenen sowieso altijd al moesten garant staan voor de goddelijke oorsprong van het woord. Dat wil zeggen, God was zelf medegetuigende met tekenen en wonderen en krachten of bedelingen des Heiligen Geestes. En die uitdrukking heb ik geleend uit Hebreeën hoofdstuk 2, waar dat staat. De grote zaligheid, welke begonnen is verkondigd te zijn door de Heer zelf, en daarna aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben, God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen, en ik geloof dat er staat bedelingen des Heiligen Geestes, als ik me goed herinner. In Hebreeën 2 vers 4. En bovendien staat er nog bij, naar zijn wil. Vind ik ook altijd een aardige. Want sommigen menen dat ze hun eigen wil aan God kunnen opleggen en hem min of meer kunnen dwingen om het een en ander aan wonderen of tekenen te doen. Maar dat is uiteraard niet het geval. En dat wordt dus expliciet vermeld bij gelegenheid. De geschiedenis in Handelingen 19 gaat verder met dat Paulus ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk staat er. Ik zei toch, we beginnen overnieuw in Handelingen 2. Datzelfde woord vrijmoediglijk wordt daar ook gebruikt. In verband met Petrus. Het is bijna het eerste woord dat hij zegt. Als hij zegt, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Maar daar staat het woord vrijmoedig. Dan wel vrijmoediglijk als het een bijwoord is volgens de klassieke Nederlandse normen. En dat is het hier ook dus. Vrijmoediglijk. Hij sprak 3 maanden lang met hen, vrijmoediglijk, met hen handelende staten, 3 maanden lang handelende met hen. Ja, het zal niet met het gebouw van de synagoge geweest zijn, dus het zal geweest zijn met degene die in de synagoge waren, wie dat maar waren. En aanraden is van oudsher een gerechtelijke term, een juridische term. De rechtbank heet de raad enzovoorts en je advocaat geeft je ook raad. Dat wil zeggen, die doet juridische uitspraken. En als het gaat om raad in de zin van een uitspraak doen, dan wil het zeggen dat gesproken wordt op basis van wat geschreven is. En meer iets smaller op basis van de wet. En vandaar aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Ik weet niet wat er in de nieuwe vertaling staat, of een nieuwe vertaling staat. Maar het woord betekent inderdaad dat het gaat om de toepassing van de wet. Dat wil zeggen van wat geschreven is. Je mag ook aannemen dus dat de apostel de zaken van het koninkrijk gods heeft uitgelegd dus aan de hand van oud-testamentische schriftplaten. Men zal trouwens wel moeten in de synagoge. Maar u begrijpt hoe het verhaal verder gaat. Paulus is weer eens in de synagoge, spreekt vrijmoediglijk, net als Petrus op de Pinksterdag in de tijd. Maar u zult zien dat de Joden het niet moeten hebben en dat Paulus weer een deur verderop gaat. Net als in de tijd in Korinthe, een bladzijde eerder. En in Antiochië in hoofdstuk 13, want daar is het eigenlijk het meest opvallend, omdat het daar het meest uitgebreid besproken wordt. Maar dat is wat steeds opnieuw uiteengezet wordt. Hè? Hij ging in de synagoge, sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang. Iemand vroeg waarom 3 maanden, dat weet ik ook niet. Misschien duurde het zo lang voor het een en ander tot hen doordrong. Als de vraag historisch bedoeld was tenminste. Dan lijkt 3 maanden mij toch wel heel lang. En als u het typologisch bedoelt, wel 3 wijst altijd op het woord gods, op de beloften gods. Het is moeilijk uit te leggen, even gauw, want daarvoor moet ik heel wat schriftplaatsen naast elkaar leggen om het te laten zien. Maar 3 staat voor de beloften gods, zeggen we gemakshalve. Maar eigenlijk gewoon het woord gods. Het is ongeveer zo, 3 geeft al vorm aan de dingen, maar alleen nog in abstracto. En 4, wat erop volgt en wat gewoonlijk bij elkaar hoort, want 3 en 4 worden heel dikwijls in één adem genoemd, ze horen bij elkaar. 4 staat voor de plastische vorm, zeg maar. Dan kun je het aanraken, dan is het concreet geworden. Bij 3 heb je de tekening, bij 4 heb je het hele bouwwerk. Bij 3 heb je wat Mozes zag op de berg, bij 4 heb je de tabernakel. Bij 3 heb je Jehovah, bij 4 heb je de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld. En zo verder en zo verder. Toen zei iemand, jammer, ik dacht dat de 3 stond voor de 3-eenheid van God. Dan zeg ik, ja, dat is nou jammer, want die heb ik nou helemaal in de Bijbel nog nooit kunnen vinden, eerlijk gezegd. Dus, hè? Zo worden die dingen aan de kant geschoven en dan weet men niet meer, hè? Maar 3 staat voor het hogere en 4 staat voor het lagere. Vandaar de klassieke gevels van een vierkante, desnoods rechthoekige, maar van oorsprong vierkante gevel, vierkant front. En daar zo'n driehoekige timpaan heet dat, geloof ik. Als ik me goed herinner. Daarop. De driehoek boven, het vierkant onder. Dat is het idee. Het is symboliek. Dat het ook praktisch is voor het aflopen van het regenwater en al dat soort dingen meer. Ja, dat is waar, maar daar hebben we het niet over. Die dingen grijpen veel dieper en worden geacht niet maar bouwstijlen te zijn, maar het wordt geacht bouwkunst te zijn. Hè? Dus de 3 boven de 4, van bovenaf. En 3 staat dus voor het woord gods, de beloften gods, en in 4 krijgen de dingen gestalte. Dan krijg je de schepping als zodanig. Daar is het verhaal niet mee af, want het gaat nog wel even verder met 5, 6 en 7 en dat soort dingen meer, maar dat is buiten de orde. Maar ik denk wel dat als Paulus in de synagoge is, dat hij gewezen heeft op het woord gods en op de beloften gods. Dus die 3, die vind ik daar voor de hand liggen. Maar hij raadt hun de zaken van het koninkrijk gods aan, maar zij worden verhard. Dat staat, zegt het volgende vers. Ik wijs er nog maar op dat er staat hun aanradende de zaken van het koninkrijk gods, want zo blijft het heten. Voor de ultradispensationalisten onder u, dat betekent dan dus dat het nog niet over de gemeente gaat. Maar voor ons dispensationalisten gaat het gewoon over de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als u het niet begrijpt, dan zie ik geen enkele noodzaak om het verder uit te leggen. Ja, zo zit dat toch. Het koninkrijk gods. Want ik weet wel dat men graag het koninkrijk gods wil verplaatsen naar de toekomst. Zo, want wij zijn de gemeente en het koninkrijk dat komt pas in de toekomst. Dan zeg ik, ja, het koninkrijk komt pas in de toekomst. Dat is waar, maar het bestaat al. Dat wil zeggen, wij maken er deel van uit en wij komen ook pas in de toekomst, nou we het er toch over hebben. Want van ons staat dat ons leven, Colossense 3, met Christus verborgen is bij God. En wij weten dat als Hij zal geopenbaard worden, wij met Hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, Hij komt straks met zijn gemeente en Hij en zijn gemeente, dat is samen gewoon het koninkrijk. Dat wil zeggen, nog niet het gehele koninkrijk, maar op dat moment is het niet meer dan dat. Dus het is toch het gehele koninkrijk. Op dat moment. En in die omstandigheden. En wat uitgelegd wordt, wat de apostel hen aanraadt, is gewoon weer hetzelfde als wat we lezen in Handelingen 1 al. Namelijk in Handelingen 1, wat heet, het is ook vers 4 of zo, geloof ik. Daar staat dat de Heer 40 dagen lang, althans gedurende een periode van 40 dagen aan zijn discipelen verschenen is, vanaf zijn opstanding en voorafgaande aan Hemelvaartsdag, om het eenvoudig te zeggen. En hij sprak met hen over het koninkrijk Gods. Of voelt men het? En het is wel lang geleden dat we het hier besproken hebben, maar ik zal ongetwijfeld de vraag gesteld hebben, maar wat viel er aan uit te leggen? En als we straks in Handelingen 28 zijn, in de laatste verse van Handelingen, dan zeg ik weer precies hetzelfde. Paulus sprak met de Joden in Rome over het Koninkrijk Gods. En in het allerlaatste vers van Handelingen, hij predikte het Koninkrijk Gods, ongehinderd. Maar wat viel er aan uit te leggen? Wat viel er te bespreken? Het antwoord is niks, want dat moeten de Joden wel geweten hebben hoe het zit met het Koninkrijk Gods. Zij verwachten de Messias als hoofd van dat koninkrijk dat van Gods wegen beloofd is en wat van Gods wegen bevestigd zou worden. Dus dat is geen probleem. Wat er aan uitgelegd moest worden was dat het verborgen is voorlopig. Dat de koning al gekroond is met eer en heerlijkheid. En dat het nu wacht is op de dood van Saul. Want ik heb wel eens van die kortsluitingen tijdens het spreken. Dat de Messias, de zoon van David, al gekroond is van Gods wegen en dat het nu wachten is op de dood van Saul voordat hij alsnog koning zal zijn van heel Israël en de volken. Was die te moeilijk? Had ik moeten zeggen, nou is het alsnog wachten op de dood van de hoge priester, maar die is nog lastiger. Want u weet toch hoe dat zit. David, de stamvader, maar ook het voorbeeld tegelijkertijd voor de Heer Jezus, werd van Gods wegen gekroond, terwijl niemand het in de gaten had eigenlijk. Nou ja, zijn broers wisten ervan, van David, want die hadden de kroon misgelopen, immers. Maar goed. Maar David werd van achter de schapen gehaald en werd tot koning gezalfd en daarna hoorde weinig meer van. En het was wachten op de dood van Saul en toen werd David in de praktijk pas koning, maar van Gods wegen was hij dat al lang en had ook een verzameling volk om zich heen dat al deelde in zijn koninkrijk, dat als zijn koninkrijk beschouwd moest worden. En hij werd vervolgd, hij en de zijnen werden vervolgd. Niettemin was hij van Gods wegen tot koning gezalfd en hij ging dus gewoon zijn gang. En dat is de positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want u weet wat dat is. Saul is gewoon een beeld van de heerschappij van de wet. Daar hield Israël aan vast. En zo is het in onze dagen ook. Daar houdt Israël aan vast. Aan de wet, aan judaïsme, aan jodendom. Maar pas als men dat bereid is los te laten, kortom als Saul overlijdt, dan pas wordt David koning. En ik had ook kunnen zeggen, en als de hoge priester overlijdt, dan pas zal Israël bevrijd worden en een plaats krijgen alsnog buiten de vrijstad. Maar die kent u misschien niet, die is nog moeilijker. Dat is de wet op de vrijsteden, waarbij de doodslager, die doodslager is zonder dat hij wist wat hij deed, zonder dat hij de rechtstreeks schuld aan had, maar hij wordt verantwoordelijk beschouwd, omdat het door zijn kracht gebeurd is, die doodslag. De doodslager moet vluchten naar de vrijstad. Dat hoeft hij niet te doen, maar daar is hij vrij voor de wraak van de bloedwreker. En hij moet daar blijven tot de dood van de hoge priester. En wat er voorsteld is, is dat de Jood, als lid van het Joodse volk, mede verantwoordelijk is voor de kruisiging en zeker de verwerping van de Heer Jezus Christus. Hij zou vluchten naar de vrijstad, die altijd in de buurt is. Dat is namelijk de gemeente. En daar moet hij schuilen, daar is hij vrij. Tot aan de dood van de hoge priester. Maar tot aan de dood van de hoge priester wil zeggen tot aan het eind van het oude verbond. De dood van de hoge priester van het oude verbond. Gaat het immers om. En overdrachtelijk tot aan het einde van heel het oude verbond. Dat is wat het is. En zo is het in onze dagen. Voor het Joodse volk in onze dagen is in het plan van God geen plaats. God heeft een ander volk en elke Jood die tot geloof komt, krijgt een plaats in het werk van God. Namelijk, hij krijgt een plaats in de gemeente. God ziet hem in Christus. Het is nog een promotie ook. Want als je mocht kiezen, dan zou je kiezen bij de gemeente te behoren. Nu, in plaats van tot een bekeerd Israël te horen in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar je kan niet kiezen, het is afhankelijk van de tijd waarin je leeft. Dat is nou uitverkiezing. Dat is die uitverkiezing uit Romeinen hoofdstuk 9. Daar gaat het immers over, God kiest wie hij wil. Het ligt niet aan degene die wat doet, niet aan degene die loopt, niet aan degene die werkt. Het is Gods verkiezende genade. En wij hebben ook geen keus, wij komen tot geloof. En dan is het niet zo dat we kunnen kiezen waar onze toekomstige plek is of zoiets. Of tot welke categorie wij het liefst zouden behoren. We worden gewoon van Gods wegen aan Christus toegevoegd en horen sindsdien bij zijn gemeente. En dat geldt voor de Joden ook. Paulus ging in de synagoge, sprak vrijmoedelijk 3 maanden lang, handelende en aanradende de zaken van het koninkrijk God. Want het koninkrijk bestaat, is opgericht, er is een koning, dus is er een koninkrijk. En dus gaat het over dat koninkrijk dat verborgen is. Zo lezen we het ook al bij de evangelisten, dat wil zeggen in Matthäus, Marcus, Lucas en op andere wijze trouwens ook in Johannes. En daar gaat het om. De koninkrijk is aangebroken, maar nog niet geopenbaard. Zult gij, handelingen 1, in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dat was dus de gecompliceerde vraag, omdat het meerdere vragen waren tegelijkertijd. Het antwoord is, ik zal het koninkrijk oprichten, maar niet aan Israël. Of toch? Hangt er vanaf wat je onder Israël verstaat. Als je daaronder verstaat de Joden, dan is het antwoord nee. Als je eronder verstaat Jacob als zodanig, het aardse natuurlijke volk, is het antwoord ja. Zult gij het oprichten in Jeruzalem? Dan is het antwoord weer nee, want het antwoord was Jeruzalem zal verwoest worden. Maar dat was het antwoord op dezelfde vraag min of meer in Matthäus 23 en 24. Nou ja, en 25 vooruit. Maar goed, hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Jacobus zou het simpeler zeggen, die zou zeggen, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Maar dat was handelingen 15. Maar het is hetzelfde verhaal. En dus vers 9, maar als sommigen verhard werden, en let op dat dat ook een uitdrukking is uit het Oude Testament, hè? Als sommigen verhard werden. De verharding van de zintuigen, en met name van het hart, dan wel, Jesaja 6 is dat, hè? Onder andere dan, maar dat is de meest geciteerde schriftplaats in dat verband in het Nieuwe Testament. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet, heet dat. Opdat zij niet zien, opdat zij niet horen, enzovoorts. Als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, ik weet niet waarom dat niet ook werden is in de vertaling, want dat werden ze natuurlijk, ze hoorden het woord Gods, maar werden ongehoorzaam. Wij weten ook waarom, hè? Dat ligt namelijk heel voor de hand. Zij worden verhard dan wel ongehoorzaam, omdat de prediking van dat koninkrijk Gods een eind maakt aan het Jodendom als zodanig. Ik zeg liefst Jodendom, want bij Judaïsme wordt exclusief gedacht aan de, wat we zeggen, de meer orthodoxe variant van de Joodse religie. Maar sommigen verstaan onder Jodendom iets anders. We gaan niet weer praten over wat die Joodse identiteit nou eigenlijk is, want daar hebben we het vaak genoeg over. Wat het ook wezen mogen, als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan komt daar een eind aan. Ik geloof dat ik vorige keer u gezegd heb, dat ik van een Jood gehoord heb, die zei het bestaat niet, of was dat niet hier? Heb ik dat hier niet verteld? Van een Joodse schrijver die een lezing mocht houden, weet ik veel waar het ook alweer voor was, in Brussel, over het Jodendom, over de Joodse identiteit. En hij heeft 3 kwartier of 1 uur lang staan beweren dat het niet bestond. Nou, dan denk ik, dan hoor je het ook eens van een Jood. Waarna u weer vraagt, maar hoe weet jij nou of het een Jood is? Ja, dat weten wij dus ook niet. Dat weet hij ook niet. Dus dat weet niemand eigenlijk. En daarom is het zo absurd. Omdat niemand, ook de Joden, je niet kunnen vertellen wat de Joodse identiteit is. Maar ze willen het wel vasthouden. Maar wat het is, is onbekend. Het is heel vreemd. En eigenlijk terecht. Dat is er helemaal over gaan. Joodse identiteit zou moeten zijn de verwachting van de Messias. Maar die verwacht men niet. Men heeft het verhaal. Net als christenen het verhaal gaat. Maar men gelooft er niet in. Maar het is zo'n mooi verhaal. Het is net zoiets als zo 5 september. Oh nee, wanneer was het ook weer? Eergisteren of zoiets. Komt Sinterklaas enzovoorts. Maar men gelooft er niet in. En als iemand zich meldt als zodanig, nemen we hem niet serieus. En als hij zich wel serieus neemt, die Sint, zal ik maar zeggen, dan kan die... verdwijnen. Nou ja, goed, dan sturen we met Zwarte Piet mee naar Spanje. Laten we het zo zeggen. Maar zo is het toch? Want geloof in de Heer Jezus Christus. Kortom, de komst van de Messias, laat ik het zo zeggen. De komst van de Messias impliceert, de Joden weten het heel goed, impliceert het eind van het judaïsme of het jodendom, dat is dan breder, als zodanig. Ook een atheïstisch jodendom komt daarmee in end dan, zal ik maar zeggen. Hoe je dat ook keert, de Joden weten het ook. Ik herinner me een gesprek in Jeruzalem met een paar Joden waarvan één zei, ja, natuurlijk geloven wij en hopen wij dat de Messias komt. Natuurlijk, dat blijven we ook altijd zeggen. Hij zegt maar in werkelijkheid, dat hopen wij niet, want als hij komt, zei hij, zal Jeruzalem verwoest worden. En we stonden daar in Jeruzalem. Hij wist het dus heel goed. Hij wel, vele christenen weten dat niet, maar vooruit. He? Vreemde dingen zijn dat soms, maar daarom wil men het niet. En daarom blijft Jezus jullie Jezus, die van... Van die christenen of van die heidenen. Die variant bestaat natuurlijk ook. Jezus is die God van die heidenen. Enzovoorts. En eventueel van die christenen. Jullie Jezus. Enzovoorts. Men brieft het niet. Of zoals een Jood laatst tegen me zei. Als ik geen Jood was, zou ik het geloven. Ja. Belachelijk zulke uitspraken. Maar goed, ze worden glimlachend gezegd. Vooruit. En serieus. Als sommigen verhard werden, ongehoorzaam waren of werden kwaadsprekende van de weg voor de menigte. Dat wil zeggen, ze spraken kwaad voor de menigte. Ze verkondigden dat het ook, er wordt dus gelasterd. Waaruit uw laster bestaat, wordt er niet bij verteld. Maar de Bijbel leert ons wel, Handelingen leert ons, maar de brieven later ook, dat waar het woord van God gepredikt wordt, daar wordt de prediker vervolgens belasterd. En Paulus zegt, ja, dat gebeurt nog een keer. En Petrus zegt, wat maak je toch druk als het gebeurt? Dat gebeurt nog eenmaal. Zij zullen liegende kwaad over u spreken. Want als men tegen de boodschap niet kan inbrengen, dan kan men misschien wat inbrengen tegen de boodschapper. Dat is een wijdverbreid misverstand waar elke journalist wel eens van gehoord heeft. Als het nieuws niet deugt, dan deugt de journalist dus niet. Hè? Die heeft het dan verkeerd gedaan. Dat is het oude verhaal. De boodschap bevalt niet en men brengt de boodschapper om zeep. Men had het niet mogen zeggen. Zo is dat toch? Nou, dat is wat hier ook gebeurt, maar het gebeurt tot in onze dagen nog steeds. Dat is de methode van de duivel namelijk. Lasteren, kwaadspreken over anderen. Hij heet niet voor niks trouwens ook de verklager der broederen. Hoewel ik er nog een paar ken die ik zo noem. Maar,
ja, er zijn meerdere in dezelfde
kennen. Maar goed. Kwaadsprekende van de weg, kwaadsprekende over de weg, wil zeggen kwaadsprekende over wat God bepaald heeft als zijn route. De vertalers hebben ook ingevuld weg des Heren. Het is de weg die God gaat, maar het blijft beeldspraak natuurlijk. Het gaat om de, om de ontwikkeling van het plan God, hoe die route loopt. En het punt is dat die route in onze dagen loopt via een omweg, namelijk via de heidenen. Vandaar dat je in deze hoofdstukken van Handelingen die term de weg nogal eens tegenkomt. In voorgaande hoofdstukken en in volgende hoofdstukken ook nog een paar keer. Het is algemeen bekend dat met de term de weg het christendom als zodanig wordt aangeduid. Vandaar dat je dus ook gemeenten hebt, dat zijn dan de zogenaamde vrije gemeenten, die zich dan de weg noemen. Hè? Precies. Het is een redelijk bijbelse term, maar men spreekt kwaad over de weg. Dat het een weg heet, dat is niet voor niks. In het Oude Testament wordt al daarover gesproken, over de weg des Heren. Bereid de weg des Heren en dat soort dingen meer. Maar die weg, dat is een bijzondere weg, niet de normale rechtdoorlopende weg. Want als de weg gewoon normaal rechtdoor loopt, heeft het niet al te veel zin om er wat over te zeggen. Er verandert toch niks aan. Maar de term krijgt pas betekenis als men de weg niet kent of als de weg een vreemde route kiest. En dat is het precies, want reeds in Genesis wordt onze tegenwoordige bedeling aangeduid als één omweg. Kent u die? Nee. Lus, ja. Als een lus. Maar een lus is, als het een weg is een lus een omweg. En het Hebreeuwse woord lus, in het Nederlands L-U-Z... het Hebreeuwse woord lus kennen wij in het Nederlands ook nog steeds. En behalve dat het aanduiding is van de een of andere boom, naar het schijnt, heeft het gewoon de betekenis van een lus, een omweg namelijk. En we weten dat tamelijk zeker, omdat het ook toepasselijk is, van toepassing is in Genesis, wat het maar was, zal ik even opzoeken. Genesis 21, 24, 25, 28, dat is hem. Waar Jacob zojuist via een lus, via een truc, laten we het zo zeggen. In ieder geval via wat machinaties. Het eerst geboorterecht officieel gekregen heeft van vader Isaac. Alleen het resultaat was dat zijn broer zo boos op hem was dat het beter was dat Jacob zou vluchten voor zijn broer Esau. Dat doet hij ook en neemt een tandenborstel mee in zijn knapzak. Want in gedachten zie ik het altijd voor me. Zie ik die man met zijn stok en zijn zakje eraan geknoopt uit stripverhalen. Zie ik hem op stap gaan, hè? Helemaal alleen, heeft niks bij zich. Daar heb je net het eerste geboorterecht gekregen. Wat heb je dan? Niks. Want het is abstract, het is maar een drie, hè? Het is maar een belofte. Heb je dat nog? Het is maar een drie. Het is maar een belofte. Nou goed, in elk geval, hij gaat op stap. Dan geraakt hij op een plaats waar hij moet overnachten, want de zon was ondergegaan. Jawel, licht ging uit. En typologisch kun je er een eind mee wegkomen natuurlijk, want Jacob is gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen eigenlijk. Van de gelovigen, gelovig overblijfsel in onze dagen. En krijgt het eerst geboorterecht, maar wordt meteen vervolgd. Moet dus vluchten, bovendien gaat de zon onder, want het licht in de wereld is uitgegaan. Het wordt duister. Dat is toch onze bedeling. Wij zijn er wijzen vergaan, enzovoorts. En er staat er, hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofd peluw, wat ik een belachelijk woord vind in dat verband. Want voor de muzikant betekent de P sowieso al dat het zacht is. En dat luw is ook zacht. Dus peluw, dat is een heel zacht ding. Heb ik vooral door het huw aan het eind. Dan wordt het een verschrikkelijk zacht ding. Dat is heel wat zachter dan een rots. Hè? Maar goed, het was een hoofdpeluw, vooruit te maken. En legde zich te slapen te diezelfde plaats. Dus droomde hij, dat zou ik ook gedaan hebben in zo'n geval, denk ik ook altijd. Maar goed, want dan liet je niet lekker. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welks opperste aan de hemel raakt. En ziet, de engelen gods klommen daarbij op en neder. Vind ik ook een prachtig beeld. Want je weet meteen waar het over gaat. Hè? Het gaat over het contact dat er is tussen gelovig overblijfsel in onze dagen en de hemelse dingen. Want wij behoren tot de hemelse dingen. En let ook dat er niet staat, zij klommen neder en weer op. Zij klommen op en neder. Dus de engelen zijn van de aarde afkomstig ook nog. Dat klopt, want wij zijn van de aarde afkomstig en wij zouden de engelen gelijk zijn.
Ja.
Echt wel. Als het te moeilijk is, moet je het verhaal nog een keer nalezen in... Oh, dat staat erbij. Dat is makkelijk. Nou, dat is niet makkelijk. In Johannes 1, vers 52. Want daar wordt het aangehaald. En er wordt aangekondigd dat het in die dagen gaat gebeuren. En dat dit visioen daar vervuld wordt. Bovendien, los van het alles, zeg ik altijd al jaren... Dat waar je ook een droom vindt in de Bijbel, het heeft altijd van doen met onze bedeling. Het is wel een werkelijkheid, maar niet voor de wereld. Het blijft dus verborgen. Vandaar de dromen van Jozef. En in de eerste plaats, en de dromen in de tweede plaats van... Nog eens een dromer? Jozef, heel goed. Die uit Genesis en die uit Matthäus. Die Jozef, die dromen maar steeds. Dat zijn de belangrijkste dromers in de Bijbel. Het grootste deel van de dromen in de Bijbel was door deze twee Jozefen. Is dat goed? Jozefen? Jozefs? Jozefie. Nou, ik weet het ook niet hoor. Want het gaat over onze tegenwoordige bedeling. En deze dromen uiteraard ook. Nou, en waar het dan om gaat is dat de belofte aan hem inderdaad ook van Gods wegen bevestigd wordt. Het was aan de ene kant vanaf Isaac die het doorgaf. Maar Jacob kreeg niks van Isaac. Hij kreeg de zegen. En als je de zegen krijgt, dan weet je, dan krijg je niks. Of wel? Dat wil zeggen officieel van Isaac. Het had naar Esau moeten gaan, broer Esau. Maar het ging officieel naar Jacob. Maar Jacob ging weer naar... Waar het maar was, hij ging naar oom Laban. Maar de Heer bevestigde in ieder geval die belofte aan hem. En dus aan ons, aan de gemeente, het gelovig overblijfsel in onze dagen. Dan gaat het verder met dat Jacob uit zijn slaap ontwaakt, vers 16. En hij zei, gewis de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde, vers 17, en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een Bethel en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op. En het 's morgens vroeg opstaan in de Bijbel is ook altijd een beeld van het aanbreken van onze bedeling. Het is nog wat vroeg, maar het is morgen. Het is wat vroeg, maar het is het nieuwe verbond. Het is wat vroeg, maar het is het koninkrijk. Maar de meesten slapen nog. En dus, wij worden wakker. Maak je op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren zal over je opgaan. Wat was dat, Jesaja 61 of Jesaja 60, geloof ik? Weet je veel. Maar het was in ieder geval Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Het is dezelfde uitspraak. Jesaja 60 vers 1, hè? En die andere was Efeze 5, waar hij meteen verklaard wordt en toegepast wordt op Christus. En hij wordt trouwens ook in 1 Thessalonicense 5 aangehaald en in Romeinen hoofdstuk 13, om maar eens wat te noemen. Over dat opstaan, want het is licht geworden, het is dag geworden. En dus Jozua maakte zich des morgens vroeg op en toen was het nog 2000 ellen te gaan. Dat is Jozua 3. Jozua maakte zich des morgens vroeg op. En het was nog 2000 ellen te gaan voordat het volk door de Jordaan beloofde land introk. En zelfs de Heer Jezus stond des morgens vroeg op. En dat nog wel op zondag. Nou goed. Hij stond des morgens vroeg. Want het is de uitbeelding van dat nieuwe verband dat aanbreekt. Voorlopig alleen nog maar voor die eerstelingen. Het is nog steeds morgens vroeg, om zo te zeggen. Dus aanbreken van onze bedeling. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop en zo werd de steen een gezalfde en dus een Christus. Met andere woorden, hij erkende de Christus zoals wij... Want daar is Jacob een beeld van de gemeente. Wij erkennen de Heer Jezus als de opgestane en daarmee als de gezalfde. In het Grieks de mes, de Christus, en in min of meer Hebreeuws wordt het dan de Messias. Nou, hebben we dat nog? Je kan het niet missen. Al die tekenen zijn de herhaling van hetzelfde. Het aanbreken van de tegenwoordige bedeling. En dan komt hij. En hij noemde de naam die plaats Bethel. Ja, maar dat stond al in vers 17, huis Gods. Hij noemde de naam die plaats Bethel. De oude gewoonte dat mensen zelf namen geven aan de dingen. Dat is de eerste bezigheid van Adam geweest, heb ik begrepen. En in sommige plaatsen doet men dat nog. Geeft men de mensen namen zelf, ongeacht hoe ze in de burgerlijke stand staan ingeschreven. Men geeft ze namen, en plaatsen geeft men ook namen. En Jacob noemt de plaats Bethel. Daar toch de naam die er stad tevoren was, Lus. Wij mag je met een S schrijven, dan is hij duidelijker. Een omweg. En het leuke is natuurlijk, hij ging een omweg, want hij ging hier naar Oom Laban. Om na 20 jaar pas weer terug te keren en vrede te sluiten met Esau. Aan wie het eerst geboorterecht voorbij gegaan was overigens. Die heb je toch, hè? De omweg, dat was dus de specifieke weg. Waar ging hij naartoe? Wat was het voor een weg? Wel, het was naar Oom Laban. En daar gaat hij weer, hè? Dat is een oude verhaal. Je weet wie Esau is, toch? Hij zou van nature het eerst geboorterecht gekregen hebben, maar hij kreeg het niet. Hij is een beeld van het Joodse volk. De jager. En jagers zijn degenen die onder de wet leven. Hun doelen nastreven. En door eigen werken wat bereiken willen. Dat zijn de jagers. Dat is Esau. Hij krijgt het eerst geboorterecht niet. Het gaat naar Jacob, waarvan wij zeggen dat is de gemeente. Dat is ook zo. Daarna zeg ik, maar Jacob kreeg niks van Isaac en dus ook niet. Hij kreeg dus ook niet iets wat dus eigenlijk voor Esau bestemd was. Hij nam ook niks van Esau mee. Ook niet van Isaac. Toch? En toen hij 20 jaar later geopenbaard werd in heerlijkheid, toen hij 20 jaar later terugkwam van Laban en Esau ontmoette, toen was de man schat hemeltje rijk. In ieder geval rijker dan Esau. En hij zei namelijk tegen Esau, de Heer heeft mij alles gegeven. En Esau zei tegen Jacob, de Heer heeft mij veel gegeven. Dat is leuk, hè, zulke dingen. Dat verschil blijft bestaan, u weet wat het was. Jacob ging de eerste geboortezegen halen bij Isaac en verdween. Toen kwam Esau alsnog binnen, want het is net een komedie, hè. En dan zegt Isaac, ja jongen, je bent al te laat, ik heb het al aan je broer gegeven. Toen zegt Esau, ja maar is het dan voor mij geen zegen? Ze zegt Isaac, ja ga maar op je knieën en toen kreeg je ook de zegen. Maar hij werd natuurlijk toch de erfgenaam van Isaac. En Jacob kreeg de eerste geboorterecht, maar verdween met lege handen. En toch werd hij de rijkste van het stel, maar waar had hij zijn rijkdom vandaan? Want de vraag blijft natuurlijk, maar wie is die Laban? Want Jacob kreeg al zijn bezittingen van Laban, indien niet goedschiks dan toch. Ja, of het dan linksom of rechtsom ging, maar hij kreeg het. Zijn vrouwen en dus zijn kinderen en zijn kudde, alles wat hij had, kwam allemaal van Laban. Niet van Esau. Het christendom heeft zijn zegeningen niet van het Joodse volk. Hoezo Joodse wortels? Kun je net zo goed zeggen dat er sprake moet zijn van de wortels van Esau in de rijkdom van Jacob. Nou, Jacob zegt, ik heb niks van Esau gehad. Jacob zegt zelfs tegen Esau, moet je wat van mij hebben? Ik zal je wat geven. En toen zegt Esau, nou dat hoeft niet, de Heer heeft mij veel gegeven. Toen zegt Jacob, ja maar de Heer heeft mij alles gegeven. Dus ja, je kan wel wat van me krijgen. Als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben niks van het Joodse volk. Ik zal het u sterker vertellen, het Joodse volk krijgt straks wat van ons. In de toekomst. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet, dus daar hebben we het nou niet over. Maar waar heeft de gemeente, waar heeft Jacob zijn rijkdom vandaan? Van Oom Laban. Dus de vraag blijft altijd, wie is Oom Laban? En het antwoord hebben we al vaak genoeg gegeven natuurlijk. Als het niet van Esau komt als beeld van de 2 stammen van Israël, dan komt het van Laban. Dan is hij een beeld van de 10 stammen van Israël. En daarom heet hij ook Laban, want het is gewoon de naam Albion. Hè? Albion, oude naam voor Engeland. Want wat betekent Albion ook alweer? Wit, wat betekent Laban? Wit. He? Het is gewoon hetzelfde woord, dezelfde naam. Het is zelfs Hebreeuws. Maar goed. Maar die symboliek, die kan je niet missen. Ik bedoel, of je moet er helemaal aan de kant leggen en zeggen van nou ja, om een flauwekul. Maar zo is het niet. En als je het serieus neemt, kom je echt bij niks anders dan dit terecht. Ben ik stellig van overtuigd. Dus dat maakt het ook makkelijker over te praten. Maar waar het om gaat, is dat het dus inderdaad een omweg is. De route voert over Lus. Namelijk voert naar Haran. In Syrië, naar het buitenland zeg maar. Naar de andere tak van de familie. Want zelfs Haran is de naam van de vader van Lot weer. Hè? Maar goed. Dus dat is van de naam van een broer van Abraham, vooruit. Blijft in de familie, maar het is op meerdere manieren is het dus de oudere tak van de familie waar Jacob naartoe gaat. En van daaruit krijgt hij zijn bezittingen, zijn rijkdom. En dat is de erfenis die hij kreeg. Isaac zegt alleen, hier is het, ik geef het je door. Maar het bleef een drietje, om zo te zeggen. Maar voor zover het veer werd en dus gestalte kreeg, kwam het niet van Isaac, maar kwam het van Laban. Nou ja, uit die hoek kwam trouwens ook Rebecca bij Isaac terecht. Met andere woorden, daar had zich al eerder zo'n geschiedenis voor gedaan. Dus je komt het toch al vaker tegen. Nou goed, ik moet het daarbij laten, want anders kom ik veel te ver buiten Handelingen 19. Maar dan weet u over hoe het zit met de weg, hè? De weg, ja, de weg. Een omweg is het. De omweg via de heidenen. Je vindt het later terug in Handelingen 28, in een paar woorden samengevat. Daar is Handelingen 28 voor. Om het een en ander samen te vatten, waar het gaat over het koninkrijk gods dat daar uitgelegd wordt. En Paulus vat het samen met één zin, het zij u dan, samenvattend betekent dat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Niet zal worden, maar is. Was al lang gebeurd en het bleef zo. Het beroemde vers, is het niet vers 28? Het beruchte vers, het misbruikte vers. Alsof er zou staan dat vanaf dat moment dat zou gaan gebeuren. Dan heb je 28 hoofdstukken in Handelingen gemist, als je het mij vraagt. Maar goed, dat is de essentie ervan. En dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. De weg. Men spreekt er kwaad van. In Handelingen 19 vers 9. En dat voor de menigte, dat wil zeggen het wordt een publieke aangelegenheid. Niet meer in de synagoge, maar daarbuiten. Dat vind je namelijk ook zo terug in Handelingen 13 in Antiochië, waar de heidenen erin betrokken zijn en waarin het een en ander ook buiten de synagoge wordt afgehandeld. En waar Paulus ook samenvattend zegt, het zij u dan bekend dat wij het evangelie prediken aan de heidenen, want dat staat in het Oude Testament. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde. Wat er ook nog bij staat is tot verbond des volks. En er staat dus letterlijk de naam van Brittannië. Alleen het wordt in Handelingen 13 dan net niet meer aangehaald. Maar staat er in Jesaja 49, waaruit geciteerd wordt, wel degelijk bij. Hè? Dus als sommigen verhard werden, het bekende verhaal. Soms denk ik als ook de volgende karbouw was afgenomen. Ja, dat is uit de Max Havelaar, ja. Maar goed. Zo van, natuurlijk gebeurde dat. Dat gebeurde ook zonder uitleg, als vanzelfsprekend. Als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg voor de menigte. Niet van de weg voor de menigte, maar kwaadsprekende voor de menigte over de weg, uiteraard. Hè? Week hij van hen. En in hoofdstuk 18 lezen we dan dat hij zei in de synagoge te Korinthe. Even kijken. Dat hij zei, uw bloed zij op uw hoofd, vers 6. En ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Daar heb je ook een weg, de omweg weer. Hè? En die bleek niet zo erg ver weg te zijn, die omweg, want het was huis ernaast, dat weet u. En toen Jacob een huis verderop ging, was het ook uiteindelijk niet zo ver weg. Want ik kwam gewoon bij oom Laban terecht. Dat is, hoeveel kilometer het was, doet er niet toe. Maar het is niet zo ver weg, hè. Het is geen verre familie. Het is zelfs niet, ook niet geen familie. Het is naast de familie. Nou goed. En hier staat, hij week hij van hen en scheidde de discipelen af. Dat wil zeggen, degene die geloofde nam hij mee. Er vond een scheuring plaats. Vanuit de synagoge, hoezo Joodse wortels? Integendeel, scheidde de discipelen af. Dagelijks handelende in de school van zekere tyrannus. En dan daarna vragen wij, en was dat verlopen van de synagoge naar de school van zekere tyrannus? En dan zeggen wij, nee, dat zal wel niet al te ver geweest zijn. Maar ja, dat staat er allemaal niet bij. Maar om die analogie maar door te trekken, hè, het ligt voor de hand. Dagelijks handelende in de school. Anderen hebben dan meteen staan de gehoorzaal of zoiets, hè. Want het zal wel een of andere een zaal geweest zijn, hè. Toch? Zoiets. In de school van zekere tyrannus. Men gelooft dat het een school was voor het, waar je kon oefenen het spreken in openbaar. De welsprekendheid. Daar kon je vroeger leren, hè. Daar waren vroeger cursussen voor. Tegenwoordig zijn het wat hobbyisten die het leuk vinden om het in het openbaar te leren spreken. Dus die doen dat dan. Maar vroeger was dat een van de belangrijkste disciplines die iemand leren moest. Spreken. Ik kan me er wat bij voorstellen. Het gebeurt me nog wel eens dat mensen tegen me beginnen te praten. Willen ze wat zeggen of vragen. En dan heb ik na 5 minuten de neiging te zeggen, maar wat is nou de vraag? En tegen anderen zeg ik dan, hij heeft nog niet gezegd wat het over gaat. Want men kan de gedachten niet onder woorden krijgen. Of je dat kunt leren, weet ik ook niet. Dat vraag ik aan de onderwijzers in ons midden dan maar. Ik weet niet of een mens dat kan leren. Maar er zijn er in ieder geval die het nooit leren. Maar vroeger kreeg je dan opleidingen. Ik meen trouwens dat men in Brittannië, of oplezers, dat men dat daar ook nog doet. Hoor. Daar leert men gewoon zich goed uitdrukken. Als men het niet goed doet, dan gaat de stok erover. Hè? Je moet sterke discipline. Nog steeds, of niet? Nou, niet meer. Je moet je daar netjes kunnen uitdrukken, hoor. We zijn waarachtig wel. Ja? Echt wel.
De toonhoogte van je spreken.
Ja. Ja. Alleen daarachter, achter die retoriek, want dat heet retoriek, achter die retoriek is natuurlijk vooral ook het idee dat als je spreekt, dat je weet waarover je spreekt. De inhoud, want dat is als ik zo'n cursus zou moeten geven, die ben ik, maar dan zou regel 1 zijn, je moet in de eerste plaats weten waarover je wil spreken. Als je dat niet weet, moet je niet beginnen te spreken. Want dan ben je aan het praten in plaats van spreken. Want praten komt van het Hebreeuwse parat en dat heeft de betekenis van weggooien, rondstrooien. Om je heen smijten. Laten vallen. Je moet eerst weten waarover. Ja, zo is het maar net. Nou goed. Als je de Heer niet kent, kun je ook niet over hem spreken. Als je het evangelie niet kent, kun je ook niet het evangelie doorgeven. En omdat men het evangelie niet kent, leert men het evangelie doorgeven op allerlei scholen, inrichtingen, instituten die zich daarmee bezighouden. En mijn mening daarover is dat het over het algemeen niet helpt. En er is een goede reden voor. Men leert technieken, maar men krijgt de inhoud niet. En ik ben van mening, als je de inhoud kent, dan leer je de techniek ook wel. Omdat je dan een motief hebt. Dan weet je wat je zeggen wil. En ook al komt het er dan nog zo ongelukkig uit, het komt er dan toch wel uit. Nou goed. Maar een school welsprekendheid zal dit geweest zijn. En daar worden toch redenvoeringen gegeven sowieso. Hè? Dat is wat apostel Paulus daar doet. In de school van zekere tyrannus vind ik ook een leuke. En tyran is gewoon een alleenheerser. Iemand die het alleen voor het vertellen heeft. En heel de gemeente wordt hier dus aangeduid met de naam van deze tyran. Tyrannus. Want die tyrannus is natuurlijk gewoon een type van Christus in het verhaal. Het is zijn school. En daarin, of het is zijn zaal zo je wilt, daarin krijgt Paulus onderdak en krijgt hij de gelegenheid om de discipelen, de gelovigen dus, of degene die horen willen, om die daartoe te spreken. En de gemeente kent inderdaad één alleen heerser. Er is er maar één koning. Bovendien, in vers eerder eindigden we met koninkrijk gods. Vers 8 en vers 9 eindigt met tyrannus. Dan weet je meteen wie tyrannus is, toch? Wat een beeld van is, bedoel ik, hè? Van God zelf. Dan wel Christus zelf. En dit geschiedde 2 jaren lang, dat had u zelf kunnen bedenken, want als ik u gevraagd had, hoe lang denkt u dat dit geduurd heeft, de situatie dan in die school van die tyrannus, in plaats van in de synagoge, daar had u toch 2000 jaar wel wat erg lang gevonden, en 200 jaar ook, dus u komt vanzelf terecht bij 2 jaar. Nou ja, 20 jaar vooruit, zo lang was Jacob bij Laban. 2000 el... Zo lang duurde het voordat de kinderen Israëls alsnog bij de Jordaan aankwamen, nadat de Ark des Verbonds er al en de priesters er dus al lang waren. Weet u nog, 2000. Of 2. Nou, hier 2. En zo eindigt Handelingen ook 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. Want die 2 staat voor onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk verborgen is. Als u mij vraagt, dus 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniel. Volgens de Bijbel. Hoe lang dat volgens de kalender is, dat weet ik niet. Maar dat wist hij ook al. Ja. Hoef ik niet meer uit te leggen. 2 jaren lang, dagelijks, heb je dat? Dagelijks handelen in de school van zekere tyrannus. Was het dan een opleidingsinstituut? Nou ja, wat Paulus betrof niet. Maar het gebeurde wel. Elke dag, voor wie er maar waren. En het had ook effect, want er staat dit geschiedde 2 jaar lang alzo dat allen die in Azië woonden, en Efeze ligt in dat Azië, Kleine Azië zeggen wij, het woord van de Heer Jezus hoorden beiden, Joden en Grieken. En God, nog steeds in die volgorde. En daarna staat er, en God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Dus hier vind je eigenlijk de geschiedenis van het begin van de Handelingen als het ware herhaald. Nu in een wat kortere vorm en nu onder Paulus. Evangelie gebracht aan de Joden, die believen het niet. Gaat een deur verderop, of een paar deuren verderop. Gaat naar de heidenen, enzovoorts. En de 2 jaren wil zeggen dat het een uitbeelding is van onze hele bedeling. En er staat er bovendien ook nog bij God het medegetuigende enzovoorts. Want dan gaat het antwoord van Gods wegen alsnog bevestigd. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Let op, ongewoon. Het is niet gewoon dat God krachten of tekenen of wonderen doet of hoe het maar heten mag. Het is ongewoon in alle opzichten. God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Iets dergelijks vinden we van Petrus ook ooit vermeld, eerder in Handelingen 5 geloof ik, als ik me goed herinner. Maar zoals gezegd, wat in de eerste hoofdstukken van de Handelingen plaatsvindt rondom het optreden, de bediening van Petrus, vindt hier plaats rondom het optreden van de apostel Paulus. En het zijn natuurlijk gewoon tekenen. Ze komen ook overeen, dat speciaal wat in vers 12 vermeld wordt, komt ook overeen met die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw die het kleed van de Heer Jezus aanraakte, de zon van zijn kleed staat er zelfs, geloof ik. En zonder dat de Heer daar iets, een aandeel in had, actief althans, werd zij genezen. En hij zei alleen, er is kracht van mij uitgegaan. En de vraag was, wie was deze vrouw? Maar nou zijn we weer in datzelfde onderwerp terechtgekomen. Dat is toch wel aardig eigenlijk. Want ja, ik doe dat ook niet met opzet, maar je zoekt vergelijkbare gebeurtenissen. Maar wie was deze vrouw? Wie heeft mij aangeraakt, zei de Heer Jezus, de discipelen. Ja, dat is een hele menigte, hoezo, wie heeft u aangeraakt? En de vraag was wie het was. En daarna was de vraag wie zij voorstelde. En het is natuurlijk een schitterend verhaal. Omdat het ook zo'n dubbel verhaal is. Het gaat over twee vrouwen namelijk daar. Namelijk in de eerste plaats gaat het om het dochtertje van Jairus. Die 12 jaar was en ziek werd en zou overlijden. En ook inderdaad overleed overigens. En terwijl de Heer daarheen onderweg was, maar absoluut geen haast maakte, raakte deze andere vrouw hem aan. Die was ook 12 jaar, maar dan ziek. Dat wil zeggen bloedvloeiend. Met andere woorden, zolang als het dochtertje van je... Want je moet ze in elkaar schuiven. Die geschiedenissen zijn in elkaar geschoven. De Heer is onderweg naar het dochtertje van je Iris. Dan komt die ontmoeting met die bloedvloeiende vrouw. En dan gaat de Heer alsnog naar het dochtertje van je Iris. Dat wil zeggen, je schuift ze in elkaar. Dan krijg je op het moment dat het dochtertje van je Iris geboren wordt... wordt die vrouw ziek. Bloedvloeiend. En op het moment dat het dochtertje van je Iris 12 jaar is... en dus bloedvloeiend zal moeten worden. Hoe zeg ik het netjes? Nou, ik denk dat het nog anders is, want u kunt mij ook nog vragen... hoe oud zou die vrouw geweest zijn, die bloedvloeiende vrouw? Dan zeg ik, zonder aarzelen, 24. Want terwijl de vrouw geslachtsrijp werd, werd ze tegelijkertijd onvruchtbaar. In plaats van dat ze vruchtbaar werd. Dat had moeten gebeuren op die leeftijd ongeveer. In plaats daarvan werd ze onvruchtbaar, want dat is de essentie van de kwaal. Toch? Maar het hele punt is, terwijl het dochtertje van je Iris vruchtbaar zou moeten worden... sterft zij, maar daarna bij dezelfde gelegenheid wordt de onvruchtbare vrouw vruchtbaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Zij wisselen elkaar af. En daarna wordt alsnog het dochtertje van je Iris vruchtbaar, om zo te zeggen. Ze wordt opgewekt. En zo verder. En het dochtertje van je Iris is het dochtertje van de overste van de synagoge. Jairus komt trouwens overeen met Aaron, als het er helemaal over gaat. De lichtdrager, lichtbrenger. Jairus betekent dat en Aaron betekent dat ook. Het is eigenlijk hetzelfde woord van huis uit. Dus dan weet je waar het is. Het dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. Op het moment dat dat vruchtbaar zou worden, gaat het mis met het volk. Het wordt onvruchtbaar, het sterft. Het Joodse volk, maar op datzelfde tijdstip wordt die andere vrouw, die ouder was, gezond gemaakt. En dus wie is die vrouw? Dat is makkelijk genoeg, de 10 stammen van Israël. En zegt niet, zij is een beeld van de heidenen, om de gemakkelijke oplossing te zoeken. De zaligheid gaat dus niet naar Juda, naar het Joodse volk, maar gaat naar de heidenen. Want dan vraag ik maar, wie zijn dan die scharen die erbij waren rondom de Heer Jezus? En dan is het antwoord, dat zijn de heidenen, maar te midden van die heidenen is er één specifiek die genezen wordt, naamloos, en dat is dus een beeld van de 10 stammen van Israël. Toen werd ze dus vruchtbaar, maar dat staat er niet bij, maar dat heb ik aan de dokter nagevraagd, toen werd ze dus vruchtbaar, dan moet ze daarna ook een zoon gehad hebben, en die zoon is dan een beeld van de gemeente, maar ja, dat staat er allemaal niet bij natuurlijk. He? Maar daar komt het in de praktijk op neer. En daarna wordt alsnog het dochtertje van je Iris opgewekt. Dat spreekt over de uiteindelijke bekering van het Joodse volk. En moeilijker is het niet. Maar het is wel weer hetzelfde verhaal. Hè? Men raakt het uiterlijk van de Heer Jezus aan. Zijn kleed als uitbeelding van zijn heerlijkheid. En Paulus is hier natuurlijk gewoon de representant en dus een type van de Heer Jezus Christus. Men komt in aanraking met zijn heerlijkheid, zijn kleed, want dat is het. En krijgt daar dus deel aan, wordt op grond daarvan genezen, dat is wat het is. En als ik dat zo zeg, dan heb ik er nog wel een paar. Want we hadden het al over Saul. Die had ook een kleed als beeld van zijn heerlijkheid, als beeld van zijn koningschap. En eerst was het Saul, geloof ik, en later was het David, als ik me goed herinner. Maar het gebeurde 2 keer. Ik ben een stuk van zijn kleed afgesneden. En er werd tot hem gezegd, al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. In het Nieuwe Testament lezen wij dat de Heer zegt, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen. En hij zegt het tot het Joodse volk, er zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voorbrengt. En van het dochtertje Iris, het dochtertje van Jairus werd weggenomen, het werd gegeven aan een andere vrouw. En die werd toen vruchtbaar. Het is echt hetzelfde verhaal. Waar nog bij komt dat die geschiedenis natuurlijk ook een omweg was. Hè? Het is een onderbreking in de normale voortgang van het verhaal over het dochtertje van Jairus. Het was een intermezzo, om zo te zeggen, voor de muzikant onder ons. En voor de anderen is het een parenthese. Juist. Nou. Maar in ieder geval tekenen. Want al die tekenen hier in Handelingen en ook in de evangeliën zijn tekenen van het tegenwoordige werk van Christus. Daar zijn het tekeningen van. Het zijn de plaatjes, zeg ik ook wel eens, in de Bijbel, als het ware. Ze zijn de illustraties, de tekeningen. Waarom tekenen? Hè? De tekeningen, de tekenen van zijn tegenwoordige werk. De Heer zei het ook, gij zult grotere dingen zien dan deze. En de grotere dingen zijn de dingen die de Heer nu doet. Hij doet ze nou niet als teken, hij doet ze nou in het echt. Zie? En wij leren over de Heer Jezus Christus, wij leren hem kennen in zijn heerlijkheid, of zoals Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij raken als het ware zijn kleed aan, we worden aan hem toegevoegd. Zie? En we krijgen deel aan zijn heerlijkheid. Johannes de Heer zong, o raak in het geloof slechts zijn kleed aan. De volgende regel ken ik niet meer. Moet ik even langer over nadenken, maar vooruit. Maar dat is wat het voorstelt. En bovendien, er staat er dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En nog geen bladzijde, ja nou ja, één bladzijde geleden of zoiets. Oh nee, het is langer terug. Hebben we er ook over gelezen, net is langer geleden, ja. Het is in hoofdstuk 16, maar in dezelfde betekenis. Maar over die boze geesten gaat het vervolgens ook in vers 13, dus ik lees gewoon door. Daar staat er, sommige van de omzwervende Joden zijn de bezweerders, duivelbezweerders hebben de vertalers ervan gemaakt, want ze denken dat wij niet weten waar het over gaat. Anders denken we dat het slangenbezweerders waren of zoiets. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot, juist. Hebben zich onderwonden de naam van de Heer Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En daarna volgt gewoon droet, als Groningers waren tenminste. Hè? Eruit, in de naam van Jezus. Deze nu waren zekere zeven zonen van Skeva, wat de naam betekent heb ik niet kunnen achterhalen. Het schijnt niet duidelijk te zijn en iedereen heeft er zo zijn eigen opvatting over en daar kan ik ook al niks mee. Dus ik laat het er maar bij. Er waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. En dan weet je meteen dat zij dus het Jodendom vertegenwoordigden. Typologisch. Mede via de term overpriester. De term overpriester is normaal de aanduiding voor degenen die deel hebben aan het Sanhedrin. Die zitting hadden in het Sanhedrin. Die worden overpriesters genoemd. Nou zijn we hier in Efeze en niet in Jeruzalem. Dus de vraag is, maar dat kan toch niet? Die lui kunnen toch geen zitting hebben in het Sanhedrin? Het enige wat overblijft is dat ze zitting hebben dus in de een of andere Joodse raad. Laten we zeggen, in de directie van de synagoge of weet je veel wat. Ik weet niet hoe dat toen ging. Maar in ieder geval leidinggevende figuren, daar gaat het maar om, hè? Zeven zonen van Skeva, Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde zij, want die boze geest is ook niet dom, die zegt, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar wie zijt gij? Wie is u? Ja. En dat is wat hij zei, en daarna deed hij ook nog wat. En de mens in welke de boze geest was, Leuk, hè, dat verschil. De boze geest antwoordde, dat was die mens, hoor. Dat was de tong en de keel, de mond, de lippen van die mens waarin die geest was. Maar het was de geest die sprak. En daarna staat er, en de mens in welke de boze geest was, sprong op hen. En hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, ja. Alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. Die ene was dan toch sterker dan die zeven. En de zeven konden die een niet aan. Hebben die nog? En die zeven zeggen in de naam van Jezus die Paulus predikt. Want ze hadden begrepen dat demonen op de loop gaan voor de naam van Jezus blijkbaar. Ze zullen het niet zelf hebben bedacht. Ze hebben het afgekeken. Dat hebben we ook al eerder meegemaakt. In verband met Simon de Tovenaar. In relatie tot Petrus, die trouwens ook eigenlijk Simon heette. En nu krijgen we net zo'n soort verhaal. Namelijk anderen gebruiken de naam van Jezus. Om geesten uit te drijven. Nou goed, maar die geest die gaat niet, integendeel. Maar in plaats daarvan gebeurt het andersom. Die zeven zonen van de Joodse overpriester, die worden verslagen door die ene demon. En dit werd allen bekend, vers 17, beiden Joden en Grieken die te Efeze woonden, want dat is natuurlijk een interessant verhaal, dat begrijpt u, dat komt meteen in de krant en zo. En er viel een vreze over hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt, omdat in die naam wel degelijk boze geesten werden uitgedreven, zoals in vers 12 uiteraard staat. Hoewel het gebeurt dan niet zo demonstratief. Maar er staat wel dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Maar een en ander wordt beschouwd als tot eer van God. En het verhaal is nog niet af, want daar staat er, en velen dergenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigende hun daden, velen ook dergenen die ijdele kunsten, staat er daarachter, gepleegd hadden. Ik vind het wel leuk, dat invoeren van het woord kunsten. Want het woord ijdel moet genoeg zijn. Hè? Ijdelheden, als zelfstandig naamwoord, een ijdelheid, is van als in de Bijbel de aanduiding van een afgod. Niet het enige, maar wel specifiek, het is de aanduiding van afgoden. En als ik het zo uitspreek, ijdel is een aanduiding van een afgod, dan voor de Engels sprekenden onder u, of Engels horenden onder u, zeg ik natuurlijk toch niks nieuws, want een ijdel is een afgod. Dat is gewoon hetzelfde woord, alleen in het Engels heeft het die betekenis nog. Dan schrijven we I-D-O-L, dat weet ik wel, en het andere idol schrijven we I-D-L-E. Maar het blijft gewoon hetzelfde woord. In beide gevallen betekent het ledig. Daarom een idol is niet een god, een idol is een afgod. Een namaak, maar hij is leeg, hij heeft geen inhoud. Het is uiterlijke vorm, het is door mensenhanden gemaakt, een afgodsbeeld dus. Maar er zit niks in. En dus is het ijdel. Zie? Nou. Velen ook dergenen die ijdele afgoderij dus gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, maar mijn Bijbel leert, althans Paulus leert in de eerste Korinthebrief, dat er zijn geen andere goden, er zijn geen afgoden, zegt hij, want er is maar één God. En degenen die afgoden genoemd worden, zijn demonen. Want wat de heidenen de afgoden offeren, dat offeren zij de duivelen, staat er dan in de Statenvertaling, en dus staat er dan in het Grieks de demonen. Afgoden bestaan dus wel, het zijn de demonen, maar ze worden abusievelijk als God beschouwd en vereerd. Maar die goden die men in de wereld kent en dient eventueel, die bestaan dus wel. Alleen dat zijn die boze geesten. En ze spreken soms ook nog. Nou, niet zinnig. Ze praten veel, maar hebben niks te zeggen. Daarom heten zij ook stomme afgoden. In de zin van, zij spreken niet. Zij zeggen wel wat, maar zij spreken niet. Zij praten wel, maar zij spreken niet. Is u dat nooit opgevallen? Mij is het van jongens, was het opgevallen. Ik heb over alles geïnteresseerd waar ik me misschien beter niet voor had kunnen interesseren, maar onder andere ook voor dit soort zaken. En als je dan terechtkomt, niet dat ik er echt bij terechtgekomen ben, ik doe het alleen met boeken, dat is aan de veilige kant. Maar als je dan leest over spiritisme enzovoorts, men vraagt dan de goden of de geesten naar iets, dan heeft het mij altijd verbaasd dat er altijd van die stomzinnige antwoorden komen. Misschien heb ik ze nog wel. Radioopnamen ook van seances en van een medium. Dat spreekt zelfs van pratende parkieten. Ik geloof dat het inderdaad klopt. Dat demonen spreken door parkieten bijvoorbeeld. Ja, dingen gebeuren allemaal. Maar wat een onzin ze dan altijd vertellen. Hè? Dan wil men weten of het goed gaat met opa die jarenlang geleden is overleden en zo. Dat vind ik op zich al zo'n naïeve vraag. Als je wil weten of er wat is aan de andere kant van de dood, heb ik nog wel een paar andere vragen om te stellen. En dan weten ze altijd nog te vertellen dat het wel goed met hem gaat. En eventueel stond ook al een van die banden van dat ze moesten in een of andere la kijken ook. En dan vonden ze dan alsnog een klokje van opa en zo. Ja, dat is toch wel fantastisch dat het allemaal. Dan denk ik, als die lui niks zinnigers te vertellen hebben dan deze onzin, dan blijven dan toch de stomme afgoden. Het heeft op mij niet de minste indruk gemaakt, tenminste. Zoiets. Want demonen worden geacht te weten. En omdat de naam demon dat betekent, dat ze wetend zijn. Maar in de praktijk weten ze niet echt wat, hoor. Ze hebben in ieder geval niks zinnigs mede te delen, laten we het zo zeggen. Maar ze zijn er wel. Maar er staat er velen, ook degenen die ijdele dingen gepleegd hadden, dus ze hadden afgoden gediend op een of andere wijze en zich daar actief mee bezig gehouden. Dat is wat men vroeger spiritisme noemde en tegenwoordig heet het spiritualiteit. Deze zin heb ik van iemand anders gepikt, van een volstrekte atheïst. Die zei dat wat ze vroeger spiritisme noemen, dat heet nu spiritualiteit. En toen dacht ik, die hou ik erin, want dat had ik ook al gedacht. Dan hoef ik daar niet verder in te studeren, dan weet ik dat. En spiritisme is gewoon afgoderij, in de klassieke betekenis van de term. Men vraagt de goden, de geesten, dat zijn de demonen, anderen zijn er niet. En die worden worden in hoog aanzien gehouden en gepromoveerd tot God, of goden enzovoorts. Daar hebben deze lui zich mee bezig gehouden, staat er. En dan staat er, zij brachten de boeken bijeen en verbranden ze in aller tegenwoordigheid, publiekelijk, zodat iedereen er ook van op de hoogte is dat het gebeurd is, en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Wij hebben geen flauw idee meer wat het is, vooral niet sinds de invoering van de euro, want al dat omrekenen, Er weet langzamerhand niemand meer waar je dat mee moet vergelijken met zo'n bedrag. Maar je kan aannemen dat het veel geld was. Bovendien, één boek zou al veel geld gekost hebben. Reken alleen maar eens de uren, inclusief btw en inkomstenbelasting en al dat soort dingen. Die nodig zijn om een boek te schrijven. Want in die tijd werden ze niet getypt, laat staan gedrukt. Een boek is zeldzaam, al was het alleen om wat erin staat. Dat alleen maakt het al waardevol. Dus, want waar vind je die informatie ooit weer terug als je een boek kwijt bent? Zal ik maar zeggen, dat is bij ons allemaal wat makkelijker geworden. Gelukkig. Als je nou wat weten wil, dan kost het niet veel tijd en je weet wat je weten wil. Meestal. En dat wordt ook steeds beter. Maar wat hier aan de hand is niet alleen een geweldige kapitaalvernietiging, maar bovendien de uitdelging van kennis, bepaalde kennis, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat heeft trouwens ook nog twee kanten, want het is aan de ene kant natuurlijk aardig dat dit soort kennis verdwijnt, die kun je beter niet hebben, ben ik serieus. Dat is alleen maar, daar heb je alleen maar last van. Je kunt er hooguit een gewoonte des afgods uit ontwikkelen. En daar word je dan mee belast, heet zoiets in de eerste Korinthebrief. Maar aan de andere kant, wat gebeurd is aan het begin van onze bedeling, is sowieso dat de boeken verbrand zijn. Van de drie grote wereldbibliotheken zijn ze alle drie verbrand. Dat wil zeggen, de mensheid is zijn kennis van de ene dag op de andere in het algemeen kwijtgeraakt. Behalve kennis van de actualiteit. En dat is het enige wat wij vandaag nog nodig hebben aan kennis, want dan kun je nog eens meedoen aan een quiz. Sommigen weten niet eens waar je het over hebt, hoor. Als het gaat over kennis die men heeft of kwijtraakt. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Tegenwoordig moet je alleen weten hoe die lui heten die regelmatig op televisie verschijnen enzovoort. En de actualiteit kennen van de afgelopen paar jaar en de uitslagen van Ajax Elinkwijk. En de lepel in de breipot. Maar goed, dat is, dan ben ik verdwaald bij weer ergens anders. Dus laat het maar zitten. Ken je dat niet? Dan is hier de pap. Ken je dat nu? Die hele oude conferentie van Toon Hermans. Het is een euvel, een vluchteuvel enzovoort. En Ajax Elinkwijk. Maar goed, dat doet er niet. Maar sculptuur. Beperkt natuurlijk, meer weet ik er ook niet van dus. Hè. Maar waar het over gaat is dat de mensheid zijn kennis is kwijtgeraakt. Dat wil zeggen, wat er vroeger was, is verdwenen. Dat gelooft men nu, daar wil men nu niet mee rekenen. Want nu gaat men uit van dat alles zich langzaam ontwikkeld heeft. En het idee dat af en toe in elkaar dondert. Dat is de heren wetenschappers volkomen vreemd, hè. Ja, incidenteel kent men het wel, maar het systematisch toepassen ervan, dat is er niet meer bij. Maar de beroemde, de drie bibliotheken van de wereld, er waren er maar drie. De rest telt niet eens mee. Die zijn allemaal stuk voor stuk verbrand in het begin van onze jaartelling. Namelijk die van Jeruzalem, die van Alexandrië en die van Constantinopel. En toen bleef de mens zonder kennis achter, zo simpel is dat. En dat is bewust gebeurd. God heeft het licht uitgedaan. Zie? En hier gebeurt zoiets ook. Natuurlijk intrigeerde mij wat in die boeken gestaan zou hebben. Ik had er wel wat voor over om te weten wat erin staat eigenlijk. Al zou staat het nog te bezien uiteindelijk. Maar dat is altijd mijn eerste reactie. Zonde. Als men het wegdoet, zo demonstratief, dan moet er toch iets mee aan de hand geweest zijn. Dat wekt in ieder geval mijn nieuwsgierigheid. En ja, je zoekt naar de waarheid of je zoekt niet naar de waarheid. Ik bedoel, dan wil je het wel graag weten. Maar het is verdwenen. Het zal ook wel goed zijn. Dat ontken ik niet. En ik zei er net al, je kunt me beter ook niet weten. Maar niettemin, het is verdwenen. En daarover hebben wij het inderdaad gehad ook naar aanleiding van Handelingen 16. Was het? In verband met die vrouw die steeds maar riep, deze mensen zijn dienstknechten, 16 vers 17. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen enzovoorts. Nou was dit nog waar ook. En ik kom er nou niet op terug, ga er niet verder meer op in. Ik heb het toen gedaan, dat vind ik wel genoeg. En wat in deze boeken stond zal ook waar geweest zijn, maar dan van de verkeerde kant. Dat wil zeggen, heeft inderdaad met die geestelijke wereld te maken. En ongetwijfeld werd erin uiteengezet op welke wijze men dat kan manipuleren. Want daar gaat het natuurlijk altijd om. Wat kun je ermee doen? En hoe krijg je die geesten zover dat ze je een handje helpen? Zie. Maar ook dat is verdwenen. In belangrijke mate. In ieder geval, daar waar men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En ik heb u in de tijd gezegd, toen het evangelie kwam, niet zozeer bij de heidenen in het algemeen, maar wis en waarachtig wel bij de Kelten. Dat wil zeggen, bij de eerste categorie afstammelingen van de 10 stammen van Israël, heeft het tot gevolg gehad dat inderdaad heel die Keltische cultuur verdwenen is. Ondanks ook het goede wat erin was. Dat heb ik gezegd naar aanleiding van, dit zijn gezanten van de Allerhoogste God. Want het werd, volgens de verslagen die ik ken, werd dat onder de Kelten algemeen meteen ingezien en erkend. De boodschap die gepredikt werd, was precies de boodschap waarop men zat te wachten. En het verschil met de Joden was, dat het onder de Kelten werd aangenomen en de Joden, voor de Joden was het ook wel wat ze verwachten, maar ze bliefden het niet, ze hielden het liever bij de verwachting. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de Keltische Messiasverwachting, die was er. Die is verdwenen. Om de doodeenvoudige reden dat de Messias gekomen was. En nogal sterk in overeenstemming met de details die men verwachtte. En daar gaat het maar om. Wat je hier vindt, is de andere kant van het verhaal. Dat ook het negatieve aspect ervan, dat wil zeggen de afgoderij enzovoort, de demonie die daar een grote rol in speelde, dat die verdwenen is. Er wordt systematisch mee afgerekend. Verbranden van boeken is het wegdoen van een cultuur. En beter kan ik dat niet uitleggen. Ik zou het wel willen, maar dat is waar het op neerkomt. Zie? Daarom doe ik boeken nooit weg. Ik geef ze weg, maar ik gooi ze niet in de vuilnisbak. Waarom? Ja, dat doe je niet. Niet vanwege de waarde in geld uitgedrukt, maar vanwege emotionele waarde die erin zit, de geestelijke waarde die het heeft. Misschien voor een ander, als het dat voor mij niet heeft, enzovoorts. Er is werk van gemaakt, er is zorgvuldig opgeschreven, dus de vastlegging van geestelijke dingen, van dingen die mensen gedacht hebben, enzovoorts, dat gooi je niet weg. Ik niet tenminste. En ik heb ook nog nooit een boek verbrand, moet ik je eerlijk zeggen. Maar er zijn erbij die ik ook niet weggeef. Dan blijven ze maar in de kast staan. Het enige wat ik zou doen, zou zijn ze verbranden, broeder. Maar zelfs dat doe ik niet. Maar goed. Maar wat hier geïllustreerd wordt, is inderdaad het einde van een cultuur. Het einde van een afgodische cultuur in elk geval. Een systematisch breken met het verleden, met wat Peters noemt een ijdele wandel die ons van de vaderen is overgeleverd. En wat Paulus noemt, wat ik mee had naar de mens, dat was judaïstisch. Hij zegt, maar wat ik mee had naar de mens heb ik schade en drek geacht omdat ik Christus mocht gewinnen. En sindsdien doe ik maar één ding, dat is vooruitkijken. Dus hij heeft ook een hele cultuur, de Joodse, weggedaan. En als je dat voor jezelf een daad wil stellen en breken met het verleden, weet je wat je dan moet doen? Je PSU, nee, je inboedel, ik noem het altijd een PSU, maar goed. Je inboedel in brand steken, zal ik maar zeggen, of weggeven, je huis verkopen of eruit trekken en ergens anders gaan wonen en helemaal overnieuw beginnen, dan breek je met je verleden. Dan doe je het weg, zodat er niks meer is wat je direct herinnert aan wat achter je lag. Zie? Dat is moeilijk, want je doet een stuk van jezelf weg. Daar komt het op neer. Maar goed, dat is wat men fundamenteel doet als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Wij hebben het makkelijk in de praktijk, van ons wordt gevraagd of we ons laten dopen als we tot geloof komen. Wij doen het dus alleen symbolisch. Want doop is dood en opstanding, dat is wat het uitbeeldt. En dood en opstanding is natuurlijk een rigoureuze manier van het wegdoen van een cultuur en het aanvaarden van een ander. Heel die oude schepping doen we weg en we worden nieuwe schepselen in Christus. Zie? Maar goed, dit is een daad stellen. En ik denk dat als je ergens zwaar in zit en je komt tot geloof en je moet daar vanaf omdat het niet bij elkaar past, is dit een hele goede manier om ermee af te rekenen. Ik heb dat nooit gehad, zolang als ik me heugd, was ik een gelovige, zal ik maar zeggen. Een van mijn oudste herinneringen is dat ik mijn hartje aan de Heer Jezus gaf. Maar ik heb me daarna wel eens voor andere dingen geïnteresseerd. Ik wil weten wat er in de wereld omgaat enzovoorts. En sommige van die boeken heb ik inderdaad nog. En ik voel me niet genoodzaakt om ze te verbranden. Ik heb er geen gewoonte des afgods uit ontwikkeld. Het is ook mijn cultuur niet geweest. Ik heb er niet aan gehecht. Het is gewoon nieuwsgierigheid geweest. Ik wil graag weten hoe dat zit. En hoe men in andere kringen tegen bepaalde zaken aankijkt enzovoorts. Dus ik vind dat niet zo nodig. Hè? Maar goed, maar dat wil niet zeggen dat het voor sommige mensen niet wel nodig is. Om dat rigoureus te doen. En ik heb het van mensen gehoord die dat gedaan hebben. En niet alleen hun boeken, maar zelfs een grammofoonplaten. Hoewel ik ook gehoord heb van mensen die daar inmiddels dan toch spijt van hebben. Dat troost mij dan weer, zal ik maar zeggen. Maar goed. Ja. Ik heb van Karel Heinz. Ken je Karel Heinzjes? De oude jazzmuziek. Nou, hij is inmiddels oud. Hij is ouder dan ik, dus hij is oud. Maar die won in de tijd de Loosdrecht Jazz Concours. We zat in kringen van verdovende middelen toen, al eind 50 jaren enzovoorts. De man kwam tot geloof. Waarna de weg vrij was voor Louis van Dijk om het Loosdrecht Jazz Concours te winnen. Zo ging het, 1959. En Karel Heinzjes heb ik pas daarna leren kennen. En als ik hem vroeg, jongens, speel een stukje jazz, weet je wel. Dan deed hij het niet. Hij wilde het niet. Hij zei, nee, dat is mijn oude leven, dat heb ik afgelegd. En ik vond dat zonde. Ja. Nou goed. Maar eerlijk gezegd, enige jaren geleden moest ik spelen op een jazzfestival. En daar komt tot mijn verbazing, komt daar Karel Heinzjes binnen. Hij zegt, wat doe jij hier? Ik zeg, ik moet hier spelen, wat doe jij hier? Nou ja, hij moest daar dus ook spelen. Vooruit maar weer. Kennelijk voldoende afstand genomen van het verleden. Want op zich is er niks mee mis. Maar als de associaties oproept, je verkeerd richt, zal ik maar zeggen, dan moet je ermee afrekenen soms. Met alle respect. Ja. Nou goed. Dat is dus voor iedereen verschillend. Maar wat geïllustreerd wordt, lijkt me wel duidelijk. Men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En voor zover er sprake was van dit soort afgodische praktijken, doet men het weg en rekent men ermee af. Daar gaat het om. En daarna vraag ik, oké, helemaal in het algemeen, zonder dat ik nou speciaal 10 stammen wil noemen, zeg ik dan, oké, wat was de vroegere cultuur van die volkeren die later de geschiedenis ingingen als christelijke volkeren? En het antwoord is, dat weten wij niet. En dat bedoel ik. Dat is weggedaan en wij weten het dus niet. Niet echt. We hebben wat namen, wat ideeën, maar die cultuur als zodanig, geen idee van. En wat we er dan nog van weten, wat we bijvoorbeeld van de Kelten weten nog, dat weten wij alleen maar omdat de Kelten pas zijn gaan schrijven nadat ze christenen geworden waren. En daaruit, uit hun geschriften, kun je nog iets proeven van de oorspronkelijk Keltische achtergrond van die lui. En dat is alles wat wij van de Kelten weten. De oudste Keltische geschriften die we hebben zijn christelijke geschriften namelijk. Dat vinden die aanhangers van de New Age beweging en zo, en de promoters van Keltische toestanden vinden dat niet leuk, maar het is wel zo. Kelten schreven niet. Was hen verboden. Ze konden het wel, maar ze deden het niet. Omdat ze ervan uitgingen, als er wat vastgelegd moet worden, dat komt alleen de goden toe, komt alleen God toe, komt alleen de schepper toe. Wij schrijven dus niet. We hebben geen boeken nagelaten of wat dan ook, of inscripties of iets dergelijks. Hier en daar een enkel teken op een steen of wat het maar wezen mag, ter herkenning, maar daar houdt het ook inderdaad mee op. Ze zijn pas gaan schrijven nadat ze tot het christendom bekeerd waren, om het historisch te zeggen zo. En we spreken dan over de oude Keltische kerk, maar die is echt van voor de dagen van Augustinus in het eind van de 6e eeuw, want die wordt geacht, Augustinus, Sint Austin, hè, wordt geacht in het eind van de 6e eeuw om gestuurd te zijn naar Brittannië door Gregorius de paus om de Britten te bekeren. En zo staat het vaak nog in de geschiedenisboeken. Dit is grote onzin. Wat er gebeurd is dat de christelijke kerk in Brittannië toen gebracht is onder de Rooms-Katholieke kerk, onder het gezag van de Rooms-Katholieke kerk, min of meer. In ieder geval, dat was ook de bedoeling van. Want de christelijke kerk in Brittannië bestond al van ver voor die tijd. Vandaar ook Kelten namelijk. Maar goed, laten we het niet verder over die geschiedenis hebben. Waar het om gaat, is dat inderdaad rigoureus gebroken wordt met het verleden, en dus per definitie met een afgodisch verleden, onder het motto, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dan wel bekeerd van onze ijdele wandel. Om nu te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat betekent absoluut een breuk met het verleden. En dat geldt voor de Joden uiteraard ook, maar die wilden niet. Nou ja, alzo wies het woord des Heren, mooie term, alzo wies het woord des Heren, dat wil zeggen het groeide, dan wel het werd verbreid, met macht en nam de overhand, zodat het inderdaad gezag kreeg in die kringen enzovoorts. Zodat die 2 jaren van Paulus in Efeze inderdaad enig succes gehad hebben, mag je wel rustig zeggen. En het blijkt ook later nog eens bekrachtigd te worden, want als er nou een brief is waarin systematisch en fundamenteel de positie van de gemeente uiteengezet wordt, is het de brief aan Efeze. Dat wil zeggen, die draagt diezelfde naam. Zie? Daarna volgt Filippenzen, Colossenzen, maar die worden beschouwd als een toelichting op de Efezebrief. Efeze staat dus model voor onze tegenwoordige bedeling. Daar komt het feitelijk op neer. En daarom wordt ook aan hen gepredikt dat die waarheid van de bedeling der verborgenheid, de bedeling van de genade en daarna in de toekomst de bedeling van de volheid der tijden enzovoort. Zijn termen die je daar tegenkomt uiteraard. Hè? Wij moeten het daar overigens dringend bij laten.